paar opvallende zaken. Op de A12 Arnhem richting Den Haag na een ongeluk tussen Bunnik en Harmelen 12 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En na een ongeluk met 3 auto's op de A13 Rotterdam richting Den Haag zijn daar 2 rijstroken dicht. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord 6 kilometer, ruim een half uur vertraging. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Tilburg was een ongeluk. Tussen knooppunt Prinsenveel en Bavel nog 9 kilometer, 40 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn weer vrij.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Staatssecretaris Sander Dekker geeft 10 miljoen euro extra aan wetenschappers die hun onderzoek binnen een bedrijf uitvoeren. Wetenschap moet zo meer praktisch nut opleveren, is de achterliggende gedachte. Dat wordt wc-eendwetenschap, vreest Sandra Beckerman van de SP. Ze gaan zo met elkaar in debat. Het onderwijs eist in een manifest meer geld voor beter internet en beter digitale lesmethoden. Commentator Federer Werkhoven vindt het weggegooid geld als de docenten niet eerst de digitale wereld omarmen. Ze legt dat zo uit. En de aarde was nog nooit zo warm, maar morgen wordt in Amerika een president geïnaugureerd die de klimaatcrisis een hoax noemt. Wat vinden de weinige overgebleven klimaatsceptici in Nederland eigenlijk van Trump? Ik praat zo met de wetenschapsjournalisten Simon Roosendaal en Marcel Krok. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. U kunt meepraten op Twitter met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Er komt meer geld voor wetenschappers die hun promotieonderzoek uitvoeren binnen een bedrijf. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee wil Dekker bevorderen dat wetenschappelijk onderzoek praktisch nut heeft. Maar volgens Sandra Beckerman van het Wetenschappelijk Instituut van de SP brengt deze maatregel de kwaliteit van de wetenschap juist schade toe. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Goedenavond.
Meneer Dekker, ik wil met u beginnen. U wilt 10 miljoen euro extra uittrekken voor wetenschappers die promotieonderzoek doen binnen een bedrijf. Vanwaar dit besluit?
Het is een van de maatregelen die wij voorstellen om ervoor te zorgen dat de kloof tussen wetenschap en bedrijfsleven, maar ook andere maatschappelijke organisaties, hoeven niet per se bedrijven te zijn, wordt gedicht.
En kunt u dan een concreet voorbeeld noemen van onderzoek waar u op hoopt?
Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan onderzoek zijn wat ingaat op bijvoorbeeld nieuwe materialen die vele malen lichter, maar bijvoorbeeld ook vele malen sterker zijn dan staal. Dat kan gaan om onderzoek.
Maar even voor mijn begrip, dan heb je dus een staalbedrijf. Dat kan dan een wetenschapper inhuren die dat onderzoek daar komt doen.
Nou, of een bedrijf wat bijvoorbeeld gespecialiseerd is in composietmaterialen. En zegt van ja, wij hebben onze eigen producten, maar wij willen ook meer werk aan innovatie, aan nieuwe producten. En dan kan het interessant zijn om iemand vanuit de universiteit samen met een bedrijf onderzoek te laten doen naar nieuwe materialen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld op het gebied van brandstofcellen. Daar zie je, dat is heel erg nodig om ervoor te zorgen dat duurzame energie meer kan worden opgeslagen. Dat zien we nu met zonne-energie en met windenergie.
Ja.
Dat is, ja, het is goed als de zon schijnt of als de wind waait. Maar hoe kan je dat nou ook bewaren, zodat je het ook op een later moment kan gebruiken? Ja, dat vraagt allerlei nieuwe toepassingen waar onze wetenschappelijke talenten oplossingen voor kunnen verzinnen. Maar ja, dat vraagt vaak onderzoek. En daarom vind ik het ook belangrijk dat de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven nog beter wordt.
Ja, en dan betaalt wij als gemeenschap betalen dus mee dan aan dat onderzoek, dat wetenschappelijk onderzoek in dienst van een bedrijf.
Nou, daar betaalt iedereen wat aan mee. Het is natuurlijk ook vaak in het belang van het bedrijf. Dus ook het bedrijf zal daar zelf aan moeten meebetalen. Het is vaak in het belang van een universiteit, want dan hebben ze een promovendus die daar op die universiteit zijn proefschrift behaalt.
Mm.
Maar wij vinden het ook als overheid belangrijk dat we ook 1/3 van de kosten betalen.
Ja. Mevrouw Beckerman, wetenschappers die promoveren binnen het bedrijfsleven, hoe kijkt u daarnaar?
Ja, ik vind dat het verhaal van de staatssecretaris dat rammelt. Kijk, in woord zegt hij dat hij de wetenschap wil helpen. Maar inderdaad helpt de staatssecretaris bedrijven. De wetenschap heeft nu juist heel hard geld nodig voor maatschappelijk belangrijk onderzoek. Het doorbraken op het gebied van medicijnen, op het gebied van energie, op het gebied van klimaat. En wat doet de staatssecretaris? Hij haalt geld wat bedoeld is voor onderzoek, haalt hij weg en geeft hij als cadeautje aan het bedrijfsleven. En ja, dat is heel erg zonde, want dat leidt tot stagnatie en het leidt tot wc-eendwetenschap.
Wc-eendwetenschap, ja, die term die kwam ik in de voorbereiding ook tegen. Wat is dat?
Ja, Mensen kennen het wel, de slogan: wij van WC Eend adviseren WC Eend.
Zeker, die is bekend. Ja. Ja.
En we zien steeds vaker dat wanneer onderzoek wordt gesponsord door een bedrijf, dat leidt tot conclusies die wel heel erg lijken op reclame voor dat bedrijf. Bijvoorbeeld bij Red Bull. Die betaalde wetenschappers om onderzoek te doen. En daar kwam heel verrassend uit dat Red Bull het allerbeste drankje was. En dat onderzoek dat rammelde, want dat was maar onder 21 mensen gedaan.
Okay. Ja, en ik zou dat geen wetenschappelijk onderzoek willen noemen ook.
Nee, en ik denk, ik werk ook een klein beetje op de Rijksuniversiteit Groningen. En ik was echt zo apetrots toen Ben Veringa die Nobelprijs won.
Ja.
En hij doet onderzoek naar nano. En dat onderzoek, over een paar jaar kan dat misschien de doorbraak betekenen in onderzoek naar kankermedicijnen. En Ben Veringa die won niet alleen die Nobelprijs, maar die riep ook op: investeer nou 1 miljard in langdurig, fundamenteel en onafhankelijk onderzoek. En daar ben ik het zo hard mee eens. Maar wat de staatssecretaris doet, is precies het tegenovergestelde. Nederland raakt achterop. We zitten ver onder het Europees gemiddelde aan wat we uitgeven aan wetenschap. En nu haalt hij ook nog eens een keer geld weg bij de wetenschap en geeft het aan onzinnig onderzoek met bedrijven.
Meneer Dekker.
Ja, je kunt wel horen dat mevrouw Beckerman van de SP is. Hè. Die gaan er altijd hard in. Maar laat ik even bij de feiten houden. Dit is niet geld wat we weghalen. Dit is echt extra geld wat we aan onderzoek geven. En dan kan je natuurlijk altijd een discussie hebben of dat dan die samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven goed is. Ik vind dat juist heel erg goed. En ik vind ook juist,
maar u zegt, het gaat niet ten koste van ander onderzoek. Daar hoeft mevrouw Beckerman niet bang voor te zijn.
Dit gaat echt om extra geld. Dus wel goed om dat toch even te benadrukken. En het mooie is juist als je kijkt naar, nou, bijvoorbeeld de Nobelprijswinnaar die mevrouw Beckerman aan het binnen vindt. Dat is een heel erg mooi voorbeeld van iemand die fundamenteel onderzoek doet naar nanotechnologie, maar tegelijkertijd ook heel nauw samenwerkt met bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven als AkzoNobel en als Shell. En ook dat heel erg belangrijk vindt om ervoor te zorgen dat er een vertaalslag wordt gemaakt van al dat fundamentele wetenschappelijk onderzoek wat gebeurt op universiteiten breder naar de maatschappij. En dat is ook heel erg belangrijk. Kijk, we steken jaarlijks vele miljarden in wetenschap. En dat doen we omdat we geloven dat het een investering is. Dat uiteindelijk leidt tot vooruitgang. Een betere wereld, meer welzijn en meer welvaart.
Mm-hmm.
Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat er ook anderen zijn, maatschappelijke organisaties en bedrijven, die wat met die kennis kunnen doen. En ik vind het dan te makkelijk om te zeggen, ja, onderzoekers die werken met samenwerken met maatschappelijke organisaties of met bedrijfsleven, die zijn besmet. En dat is een beetje de lijn die SP kiest.
Nou, kijk, als we nu gaan naar de grote doorbraak in de wetenschap, en dan zien we dat 90% van die grote doorbraken, over internet, nanospoor, die komen omdat de overheid langdurig investeert in onafhankelijk onderzoek. Geen commerciële onderzoek, maar juist dat langdurige onderzoek. En juist als we die nieuwe doorbraken willen, als we zeggen, ja, we moeten een oplossing vinden voor ziektes, we moeten een oplossing vinden voor klimaatproblemen, voor energieproblemen, we moeten ons verder helpen, we moeten investeren in de toekomst, dan moeten we niet achterblijven, dan moeten we nu investeren. En wat Nederland investeert nog maar.
Dus dat heeft net ben ik ook niet met mevrouw Beckerman oneens dat we moeten investeren.
Nee, precies,
in
want daar verandert niks aan.
En toch doet u het niet, want Nederland geeft nog maar 0,79% van het bruto nationaal product gaat naar wetenschap.
Okay, ik snap dat, maar als ik even mag onderbreken, ik snap dat u daar meer geld voor zou willen. Het punt is nu, er gaat nu geld, extra geld van de overheid en van andere, vanuit andere bronnen naar dat bedrijfsleven. Bent u daar ook op zichzelf op tegen?
Nou, kijk, wat ik een gevaar vind. Kijk, we leven in cynische tijden. En ik vind dat het belangrijk is dat de wetenschap te vertrouwen is. En ik vind ook dat we echt de barricade op moeten voor de wetenschap en wat de wetenschap kan doen. Want het is juist de wetenschap die ons verder kan brengen. En ik denk dat als we nog meer voorbeelden krijgen van, en natuurlijk zijn dat excessen, maar dit werkt het in de hand. Als we nog meer voorbeelden krijgen van WC-eendwetenschap, dan werkt dat cynisme in de hand. En dat moeten we niet doen. We moeten juist nu op de barricade gaan voor goed wetenschappelijk onderzoek.
Met de reactie op dat punt, de onafhankelijkheid van de wetenschap, komt die niet in gevaar? Dat zegt mevrouw Beckerman eigenlijk.
Nee, ik denk het niet. Natuurlijk worden er in wetenschap fouten gemaakt. Dat gebeurt op heel veel andere plekken ook. Maar mijn ervaring is dat universiteiten dat altijd ongelooflijk serieus nemen. En dan ook ingrijpen. Mm. Die fouten die zijn er soms in samenwerking met bedrijven. Maar er zijn ook heel veel fraudegevallen geweest van wetenschappers die hun data manipuleerden. En die helemaal niet samenwerkten met bedrijven. Dus ik zie het verschil niet zo zeer in.
Nou ja, en, als je het met een bedrijf doet, heb je misschien meer een belang om het onderzoek een beetje...
Nou, dat is maar de vraag. Kijk, uiteindelijk, iedere onderzoeker die zal heel erg zuinig zijn op zijn eigen reputatie.
Ja, dat mag je helpen.
En die weet ook dat als hij niet onafhankelijk is, dat hij daar ongelooflijk op wordt afgerekend. En dan sta je uiteindelijk echt met lege handen.
Nee, zeker.
Dus, natuurlijk moet je je onafhankelijkheid bewaren. Hmm. Maar ik vind het zo zonde dat er heel erg... De Nederlandse universiteiten doen het ongelooflijk goed. Hè? We hebben fantastische talenten op universiteiten rondlopen. En sterker nog, er zijn heel veel jonge onderzoekers die zeggen tegen mij... ik zou het hartstikke mooi vinden om ook naast de dingen die ik publiceer in tijdschriften... soms eens wat gesprekken te voeren met bijvoorbeeld de patiëntenorganisatie...
Ja,
over de vragen die zij nu belangrijk vinden.
Ja, maar alleen nu creëert u toch echt een valse tegenstelling. Ja, maar
dan komen ze er echt tegenaan en dat is wel een beetje mijn zorg. En daarom pleit ik ook voor een bredere beoordeling... van wat we wetenschappelijke kwaliteit in Nederland noemen. Is dat het nu heel smal is. Het enige wat telt is de lengte van je publicatielijst. Wat ze in academische taal wel eens publish or perish noemen.
Het mag ook best nuttig zijn, zegt u.
Zouden wat meer kunnen kijken naar uiteindelijk de impact.
Oké, heel kort.
Is het nuttig? Is er maatschappelijk impact?
Mevrouw Beckerman, tot slot.
U benoemt een goed probleem, die druk. Maar die druk wordt nou juist veroorzaakt doordat uw regering te weinig investeert. En de bedrijven zijn niet altijd geïnteresseerd in de vragen die de wetenschap heeft. Edith Freskens, hoogleraar voeding en gezondheid.
De tijd is ook nog bijna op, dus die druk zit er ook nog eens op. Dus u moet heel kort zijn nu, mevrouw
Beckerman. Als we het hebben bijvoorbeeld over voedingonderzoek. En dan zegt Edith Freskens, hoogleraar in voeding en gezondheid... die zegt, ja, maar juist bedrijven zijn niet geïnteresseerd in preventie.
Okay.
Dat onderzoek kan nu niet meer plaatsvinden... omdat u zo gericht bent op die commercialisering.
Laatste woord voor staatssecretaris Dekker, heel kort.
Ja, dat klopt echt niet. We hebben de afgelopen tijd... en dan kan je natuurlijk altijd zeggen... je had nog meer moeten investeren in onderzoek. Dat hebben we echt de afgelopen tijd gedaan. Er ligt een oproep om dat ook naar de komende jaren te doen. Wat mij opvalt is dat het SP notabene verkiezingsprogramma... van 4 jaar terug... bezuinigde op onderwijs.
Maar hier hebben we nu geen tijd meer voor dit soort politieke...
Ja, nou ja, maar goed, wij krijgen nu de Zwarte Piet
toegespeeld. Ik hoor het, ja.
Natuurlijk heb ik begrip voor iedereen die zegt dat had nog meer gekund, maar het is wel een stap in de goede richting.
Oké, dank beiden voor de aftrap van dit gesprek wat ongetwijfeld verder gaat plaatsvinden. En ik wil vooral de staatssecretaris vragen om er even bij ons te blijven. Mevrouw Beckerman is ook welkom voor de duidelijkheid. Dank voor dit moment. Dit was de dag waarop de ANWB het opnieuw druk had met duizenden extra hulpvragen vanwege het koude weer. Klassieker met deze temperaturen is natuurlijk de stroombron in de auto.
Deze accu is dus aan vervanging toe. Dus we zetten voor meneer er gauw een nieuw accu in. En dan kan die zo weer verder.
Ik was eigenlijk vrij vandaag, maar door de verwachte drukte ben ik extra gaan werken. Zodat we de mensen snel weer onderweg kunnen helpen.
Het was de dag waarop Café de Gaper in Amsterdam een harde boodschap moest brengen aan de vaste klanten. Na 2 decennia moeten ze afscheid nemen van een vertrouwde verschijning in hun café.
Ja, dat is Pookie. Ja, dus dat is onze kat. Ja, meow.
Ja, Pookie is al 18 jaar bij ons. 2 januari hebben we een controle gehad van de Nederlandse Waarde- en Voedselautoriteit. En daar werd ook de kat gezien. En ja, die moet nu weg. Dat is tegen de regels. Ja.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop het onderwijs vraagt om meer geld voor beter internet en betere digitale lessen voor de scholen. In een manifest vragen zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs om maatregelen. Commentator Fedra Werkhoven, wat is jouw stelling bij dat nieuws?
Nou ja, dat ik vind dat er eigenlijk eerst betere docenten moeten komen en dan pas betere wifi. Dus we kunnen wel met z'n allen denken dat de digitale leermiddelen, dat het allemaal goedkoper moet worden. Want dat is eigenlijk wat het manifest waarmee ze ook vandaag in het nieuws kwamen bij het AD.
Ze willen naar een ander belastingtarief, hè?
Ja, precies. Ja. Dat het goedkoper wordt of dat het even duur wordt, zeg maar, om voor scholen om digitale lesmiddelen te kopen als om boeken te kopen. En het idee daarachter is dat als dan leerlingen inderdaad die digitale leermiddelen, of ze daarvan gebruik kunnen maken, dat het dan beter is voor hun.
Ja.
En wat er nu dan aan de hand is, dat ze eigenlijk achter gaan lopen.
Omdat die scholen dan kiezen voor de ouderwetse boeken in plaats van de digitale
methode.
Ja.
Ja, maar ja, mijn idee daarbij is dus eigenlijk van, waarom zouden we al dit soort leermiddelen over de schutting gooien bij docenten die daar eigenlijk helemaal geen kaas van hebben gegeten.
Maar dat is een tamelijk boude stelling. Jij zegt heel veel docenten hebben daar helemaal geen kaas van gegeten.
Nee. Kijk, het is uit verschillende onderzoeken ook al gebleken. Hè. Vorig jaar heeft het OESO ook een rapport daarover naar buiten gebracht over dat als we gebruik maken van ICT, dat het op een goede manier gebruikt moet worden. En dat is gebleken dat dat dus eigenlijk niet gebeurt. En dat scholen die daar minder van gebruik maken, dat die eigenlijk succesvollere leerlingen afleveren.
Ja.
En ja, wat ik eigenlijk om me heen zie, ik heb 4 kinderen op verschillende scholen zitten, zeg maar, is dat er wel een iPad dus letterlijk over de schutting wordt geworpen.
Aangeschaft moet worden door de ouders.
Van alsjeblieft, hier heeft u een iPad. Maar dat nog de leerlingen, nog de docenten eigenlijk weten wat ze daar precies mee aan moeten vangen. En er wordt eigenlijk maar gekeken steeds naar die leerlingen. Zo van, we moeten de leerlingen die middelen geven. Zo van, nou, dan hebben we het in ieder geval. Dan hebben we het allemaal voor elkaar. Maar het nut daarvan, dat wordt helemaal niet aangetoond.
Het wordt ondoordacht ingevoerd, zeg jij.
Ja, want het is mij volstrekt onduidelijk wat mijn kinderen met die leermiddelen hebben moeten doen.
En dat ligt niet aan jou. Je hebt je daar wel in proberen te verdiepen.
Nou ja, ik heb natuurlijk heel vaak daar ook gesprekken over gehad met andere ouders. Van, goh, wat vinden jullie daarvan? En met mijn kinderen ook van, goh, wat doen je docenten er eigenlijk mee?
Mm-hmm.
En dan is er eigenlijk stevig het antwoord van, ja, nou ja, goed, we kijken op Magister. Dat is dan zo'n systeem waarin je kan zien wat de vooruitgang of de achteruitgang is van je kinderen. En nou goed, ik kijk daar nooit op.
De cijfers in het huiswerk.
De cijfers, ja. En er wordt heel veel de afwezigheid op bijgehouden. Maar heel veel docenten houden daar zelf niet eens goed op bij wat de leerlingen moeten doen. Het klapt er heel vaak uit. Ik ben het absoluut eens met de mensen van het manifest dat internet op scholen, dat het inderdaad vaak een soort van houtje-touwtje gebeuren is.
Kwaliteit moet omhoog.
Ja, docenten zitten daar met een muis zoals Wim Kok daar in de jaren 80 zat. Met van,
de muis als afstandsbediening. Ja.
Hoe werkt dat allemaal?
Ja.
En ja, ik vind dat buitengewoon terug. Dus ik zou heel graag zien dat er meer geïnvesteerd wordt in dat onderwijs eigenlijk van die docenten.
Ja.
Dus geef in vredesnaam docenten beter onderwijs in hoe zij die digitale leermiddelen kunnen inzetten, zodat de leerlingen er wat aan hebben.
Ja, zullen we eens naar de staatssecretaris gaan? Die is
ja, ik ben wel heel benieuwd daarnaar, ja.
Meneer Dekker, eerst maar even dat pleidooi dat vandaag kwam. Hè? Een ander belastingtarief voor digitale lesstof. Wat vindt u daarvan?
Ja, dat is interessant. Er is alleen één hobbel. Is dat het op dit moment wat lastig ligt. Ook met BTW-regelgeving. De kranten hebben daar ook mee te maken. Het heeft ermee te maken dat kranten en zeg maar ouderwetse boeken in een laag BTW-tarief mogen zitten. Maar dat Brussel voorschrijft dat voor zeg maar allerlei andere diensten niet kan.
Het is iets Brussel. Waarop,
ja, ik vind het vervelend om me daarachter te moeten verschuilen.
Ja, nee,
we zijn
ook
heel erg bezig als Nederland om daar verandering in aan te brengen. Dat lijkt ook te gaan lukken. En eigenlijk zou ik dat wel heel erg goed vinden.
Dus u bent ook wel voor die 6% voor digitale lesstof?
Ja, dan moet je nog wel kijken hoe je dat uiteindelijk gaat financieren.
Ja, dat kost
want dat betekent
geld.
Ook kost geld. Betekent minder inkomsten voor de overheid. Ja. Maar het gekke onderscheid wat je nu hebt, dat digitale leermiddelen eigenlijk zwaarder worden aangeslagen dan ouderwetse leermiddelen, is natuurlijk toch een beetje raar.
Vindt u ook gek? Dan de reactie van Vedra, die zegt van, ja, maar die docenten die snappen het allemaal helemaal niet.
Nee, precies. Dat is natuurlijk het hele probleem. Je kan dan wel die digitale leermiddelen beschikbaar stellen. Kijk, maar ja, hè? Wat kunnen ze er volgens
mij? Meneer Dekker?
Ja, ik herken mij niet helemaal in de karikatuur die hier geschetst wordt. En ik denk ook dat je echt heel veel docenten daarmee in Nederland tekort doet. Ik ben het ermee eens dat je, kijk, ICT moet nooit een doel op zich worden. Het doel is niet om een iPad in de klas te hebben. Tegelijkertijd is het zo dat er zo vreselijk veel leermateriaal beschikbaar is inmiddels, waarmee je op een hele leuke en voor kinderen aansprekende manier goed les kunt geven. Als je het gebruikt als een goed middel, als een goed instrument, dan kan het palet waar leraren en leerkrachten mee te maken hebben natuurlijk wel enorm verrijken.
Maar herkent u het helemaal niet dat oudere docenten daar toch verder van afstaan dan jonge docenten?
Nou, soms wel. Maar kijk maar eens hoeveel jonge docenten er in het onderwijs inmiddels werken.
Ja, ik heb vandaag ook gebeld
naar basisscholen.
Ja.
En zie hoe die bijvoorbeeld met programma's als Taalzee in Rekentuin op een hele leuke, speelse, adaptieve manier kinderen laten leren. Die vinden dan rekenen zo leuk dat ze thuis gewoon nog uren doorgaan.
Oké, u zegt het heeft wel zin om die digitale middelen goedkoper te maken.
Als je dat op een bewuste manier doet.
En de docenten zijn er klaar voor.
Ja. Ja. Nou, niet, dat zal. Dat, kijk, de docent, ik vind dat zo'n ingewikkeld iets. Hè. Er zijn 250.000 docenten in.
Heel veel variatie.
En er zullen er best een eind zijn die
gebeten
zijn.
Het is geen horde die de boel in de weg staat, zegt u.
Maar er zijn ook echt heel veel leraren die prima weten hoe ze ermee om kunnen gaan.
Dank. Dit was de dag waarop familierechtadvocaten opnieuw de jaarlijkse januari-piek melden. In januari vraagt 40% meer stellen dan normaal een scheiding aan, zei advocaat Diana Kroeze bij BNR.
Ik denk dat dat te maken heeft met toch dat mensen in de maand december meer tijd met elkaar door hebben gebracht. Het is ook tijd van bezinning, waarbij mensen misschien toch wel wat vaker een knoop doorhakken. Je ziet diezelfde trend ook na de zomervakantie. In de maand september zien we eenzelfde toename.
Het was de dag waarop de vrije school in Groningen met de dooi in zicht alsnog een ijsbaantje op het plein opspoot.
En er was er een oudere juf, de meest verstandige van het stel, die zei van ja, maar als we het nu niet doen, wanneer doen we het dan wel?
Hoe vinden kinderen het?
Ja, die vinden het hartstikke leuk. Er zijn een paar kinderen die nu toch wat meer de rust opzoeken, maar dat komt ook denk ik omdat het nu dooi is. En dat, ja, als je dan valt, dan ben je meteen nat en koud. Dat is toch iets minder, maar ja, dat hoort er ook bij.
Vanaf morgen zit in het Witte Huis een van de grootste klimaatsceptici van de wereld, Donald Trump. Opwarming van de aarde wordt vaak beschouwd als een probleem van de buitencategorie. Trump twijfelt daar juist heel erg aan en noemde het eerder al een hoax. Ik ga erover praten met wetenschapsjournalist van Elsevier, Simon Roosendaal en wetenschapsjournalist Marcel Krok. Goedenavond, hartelijk welkom allebei.
Dank je.
Hallo.
Ja, mag ik jullie klimaatsceptici noemen? Geloof het wel, hè?
Nee hoor.
Nee?
Hoe noemt ik ben een kritische journalist.
Okay.
En ik praat, wat u ook veel vaker zou moeten doen, met mensen die heel erg op de lijn van het KNMI zitten, maar ook met klimaatskeptici.
U praat met iedereen, ja.
Ik praat met iedereen.
Vanaf morgen, een klimaatskepticus aan de macht. De machtigste man op aarde, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Marcel Krok, wat betekent dat, denk je?
Nou, ik hoop vooral dat hij op het gebied van klimaat het debat enigszins kan gaan openbreken. Het debat is eigenlijk de laatste jaren helemaal de kop ingedrukt. En degenen die geloven in de opwarming van de aarde en die dat als een heel urgent probleem zien, die hadden eigenlijk alle macht, die hadden alle touwtjes in handen. En mensen met een kritische blik, zoals Simon en ik, die werden toch wel een beetje, raakten toch wel een beetje geïsoleerd.
Ja, maar geloven? Het is een geloof volgens jou?
In zekere zin wel. Omdat, of jij gelooft dat... het klimaatverandering is op dit moment nog niet zo'n probleem. Dus het probleem zit vooral in de toekomst. En niemand kan de toekomst voorspellen. Ook de KNMI'ers en internationaal niet. Dus het is een geloof van in hoeverre gaat het een probleem worden in de komende decennia. Dat is een kwestie van geloof.
Ja, want de klimaatsceptici hadden het moeilijk volgens mij de afgelopen jaren. De heerse overtuiging is toch echt dat de aarde opwarmt, mede als gevolg van menselijk handelen. Kan je zeggen dat jullie geleden hebben?
Simon?
Nee. Absoluut niet geleden, maar het woord klimaatskepticus is een beetje een scheldwoord geworden. Daarmee word je in de hoek gezet en er wordt gesuggereerd alsof iedereen het erover eens is en er een paar maloten zijn, een beetje zoals die vaccin-gekkies, die daar een afwijkende opvatting
mensen
over hebben.
Mensen die niet willen inenten.
En dat klopt niet. Ja. Nee. Het zijn buitengewoon serieuze wetenschappers. Buitengewoon serieuze hoogleraren die kanttekeningen plaatsen bij de dominante opvatting. En het is een noodzaak om daar goed naar te luisteren. Oh ja. Die mensen hebben argumenten.
Meneer Krok, u bent al wel een keer uitgenodigd bij minister Kamp van Energie over CO2. Hoe ging dat?
Nou, wat je dan ziet, kijk, dat is een beetje het Nederlandse model, hè? Het Nederlandse poldermodel. Iedereen mag komen, je mag meepraten, maar je hebt gewoon nul. Wij noemen dat wel eens gekscherend onderling. Hè? De Nederlandse klimaatskeptici onderling noemen dat wel eens dat je de excuus-scepticus bent. Dus je zit er wel even bij, je mag je zegje doen, maar daarna word je natuurlijk gewoon genegeerd. Dus het heeft wat dat betreft heb je gewoon 0,0 invloed.
Ja, maar de sceptici zijn ook ver in de minderheid, toch? De meeste wetenschappers op dit terrein geloven ook dat er wel degelijk opwarming is door menselijk handelen en dat het een groot probleem wordt.
Ja, maar
u moet het wel even juist formuleren. Alle sceptici geloven ook dat er opwarming is. Ze geloven ook dat de mens daar een rol in speelt. Waar het om gaat is hoe groot de rol van de mens is. Er wordt vaak gesuggereerd dat iedereen het erover eens is dat de opwarming van de aarde voor bijna 100% door de mens wordt veroorzaakt. En dat klopt niet. Nee. Daarover is een groot wetenschappelijk debat al 30 jaar gaande. En dat gaat nog 30 jaar door.
Ja, de aarde wordt warmer. De mens heeft daar invloed op. Maar er zijn meer factoren, zeggen sceptici, dan die er invloed op hebben.
Dat weet u al. Want de aarde warmt al 20.000 jaar op.
Ja.
6.000 jaar geleden was er geen Noordzee. Kon je van Rotterdam en Amsterdam naar Londen lopen zonder natte voeten te krijgen.
Ja, dat gaat niet meer.
Heeft de opwarming en de zeespiegelstijging van de afgelopen paar duizend jaar, daar heeft de mens echt geen invloed op gehad. Er waren nog geen auto's.
Nee. Verwachten jullie, Marcel, dat het debat zal veranderen de komende tijd als gevolg van het aantreden van Trump?
Dat hoop ik dus. En er is één naam die ik wel graag wil noemen. Dat is William Happer. Dat is echt gewoon een wetenschapper van naam en faam die ook een lange carrière in de Amerikaanse overheid heeft. Bij Department of Energy bijvoorbeeld. En die heeft met Trump een gesprek gehad. En die wordt mogelijk de science advisor. En als hij daar komt, en dat is echt een prominente klimaatskepticus, die zegt gewoon CO2 is good for the world. Want CO2 is ook gewoon plantenvoedsel. Hè? De tuinders in Westland, die pompen het extra in de kas, omdat de paprika's en de tomaten sneller groeien. Dus er zijn ook aantoonbare benefits, voordelen van CO2. En die zijn tot nu toe waren die onbespreekbaar. Want je mocht alleen maar op een negatieve manier over klimaatverandering spreken. En dat gaat hopelijk veranderen.
Ja, wilt u weten
wat er met meneer Happer gebeurd is de afgelopen jaren?
Heel graag.
Die is ontslagen als klimaatadviseur in het eerste kabinet van Obama. Door Al Gore is hij ontslagen omdat hij te kritisch was. En de afgelopen jaren voert Greenpeace op internet echt een lastencampagne tegen hem. Omdat hij een iets ander standpunt heeft.
Ja.
En dat soort mensen die krijgen nu, ik ben geen groot Trump-aanhanger moet ik zeggen, maar dat soort mensen die krijgen nu wel de ruimte om te zeggen wat ze denken.
En waar hoopt u qua beleid op, meneer Roosendaal?
Ik hoop dat de idiotie van Parijs gedeeltelijk wordt teruggedraaid.
De idiotie van Parijs, dat het klimaatakkoord dat aangesloten is en met allemaal maatregelen om te voorkomen dat de aarde warmer wordt. Hè? Dat noemt u de idiotie van Parijs.
Ik denk dat er sprake is van een algemene klimaathysterie, waardoor we denken dat de opwarming van de aarde het allergrootste probleem is dat we nu hebben.
Mm.
En waardoor we als een kip zonder kop allerlei domme maatregelen nemen, waarvan we in de toekomst heel veel spijt gaan krijgen, zoals het neerzetten van windmolenparken op de Noordzee, et cetera. Omdat dat dan gaan we. Wij hebben nu nog, u en ik hebben nog een kilowattuur prijs van ongeveer 18, 19 cent per kilowatt.
Ja.
Wij gaan ook langzaam maar zeker in de richting van Duitsland en Denemarken. Dat wordt 30 cent.
U zegt het wordt veel duurder allemaal.
Het wordt zo vreselijk duur. Als je nagaat wat het akkoord in Parijs, wat dat kost, dat is in de orde van 10 keer het Man op de Maan programma. En dat elk jaar opnieuw.
Okay,
50 jaar achter elkaar.
Meneer Krok, het grappige is misschien wel, je ziet nu juist dat allerlei industrieën en bedrijven wel de omslag maken naar duurzamere energie. De waterstofauto's komen eraan, de vraag naar groene stroom stijgt enorm. Verwacht u dat die processen ook vertraagd zullen raken, niet?
Die raken vertraagd als de subsidiestromen daarvoor zullen opdrogen.
En Trump zal daar niet heel veel subsidie aan gaan geven.
Ja, die kans is aanwezig dat Trump heel veel beleid omgooit. En dat hij dus investeringen, nou, er komen bijna een beetje op het verhaal van Dekker en mevrouw Beckerman.
Ja.
Dat de investeringen in een andere richting. Dus dat een Musk met zijn Tesla wat minder miljarden krijgt dan hij de afgelopen jaren heeft gekregen. En dat het meer bijvoorbeeld aan kernenergie besteed gaat worden.
Ja. Dat hoopt u, dat verwacht u?
Nou, ik denk dat, kijk, als je de overgang van fossiele brandstoffen naar een CO2-vrije economie wilt maken in de komende eeuw, en zoveel tijd hebben we wat mij betreft ook, dan kan je niet zonder kernenergie. En het feit dat kernenergie onbespreekbaar is door de milieubeweging, dat verraadt al dat ze in een heel raar pakket zitten. Gaat het ze nou echt om klimaat of gaat het ze om duurzaamheid, tussen aanhalingstekens?
Maar waarom zou het zo om duurzaamheid als zodanig gaan?
Nou, ze lijken een soort utopisch toekomstbeeld te hebben van de duurzame samenleving richting. Dat is een samenleving die volledig draait op zon en wind en biomassa en dat soort dingen. Dat is een soort romantisch beeld. Maar ja, daar heb ik helemaal niks mee met dat romantisch beeld. Mensen willen betaalbare stroom. Mensen willen gewoon hun ding kunnen doen.
Want geld, is dat het belangrijkste wat jullie zeggen? Er wordt ons geld ten onrechte geld uit de zakken geklopt?
Er wordt nu heel veel geld in die energietransitie gestopt. Ook in Nederland met het energieakkoord. Wij schatten ongeveer 100 miljard. Ik kom binnenkort met de rapporten over. En dat levert een verwaarloosbaar klimaateffect op.
Dat heeft geen zin. Fedor, luister jij naar?
Ja, ik denk alleen maar aan de onderzoeken die er allemaal zijn gedaan als het gaat om de effecten van wat de mens voor invloed heeft op het klimaat. Die zijn er toch gewoon?
Ja.
Ik bedoel, dat is toch niet, dat is toch geen geloof? Dat zijn toch feiten?
Ja,
het lijkt nu net alsof het allemaal maar meningen zijn.
Oké. Nog één keer, want de tijd is bijna op. Heel kort, ik hoorde Simon Roosendaal, volgens mij wilde iets zeggen.
Een deel is wel degelijk mening. Het is onmiskenbaar dat de mens invloed heeft op het klimaat, maar hoe groot dat aandeel van de mens is, dat is een mening.
Oké. Goed. Nou, dat worden spannende jaren voor jullie, denk ik.
Ja.
En voor ons misschien ook wel.
Zeker.
We gaan het zien.
Oké.
Fijn dat jullie hier wilden zijn. Wetenschapsjournalisten Simon Roosendaal en Marcel Krok. Ik zeg ook hartelijk dank tegen staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Sandra Beckerman en commentator Fedra Werkhoven. Zometeen kunststof. Frank Ketelaar is de gast van de spannende tv-serie Klem bij Frank van der Linden. Wij zijn er om 20:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken met daarin zanger Mark Dakriet, die maar liefst 80 kilo afviel. Dag.
NPO Radio 1.